Goedenavond, broeders en zusters en vrienden. Ik ben blij vanavond weer hier te mogen zijn om onze studie voor te zetten waar we al enige tijd geleden mee begonnen zijn inmiddels. Hè? We waren nog steeds in Matteüs 24. Niet omdat ik dat zo graag wilde, maar omdat u erom gevraagd had. Ik zeg dat er maar even bij. Matteüs 24. Ik lees maar weer even een klein stukje om de draad weer op te pakken. Dat is voor mezelf goed, maar dat is voor u zeker goed. En ik lees dan vanaf vers 15, Matteüs 24 vanaf vers 15, waar dan staat, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken erop, dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, maar weder bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters, nog op een sabbat, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal, en zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. Als dan zo iemand tot de lieden zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, ik heb het u voorzegd. Zo ze dan tot u zullen zeggen, ziet hij is in de woestijn, gaat niet uit. Ziet hij is in de binnenkameren, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Want al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Tot zover. Het is misschien goed om even aan te sluiten bij waar ik het de vorige keer over gehad heb. We hebben namelijk de vorige keer gezien dat we vanaf vers 15, hier in Matteüs 24, een tweede antwoord als het ware krijgen van de Heer Jezus op de vraag van de discipelen. En die vraag was, wanneer zal de tempel worden afgebroken? Wanneer zal die geen steen op de andere gelaten worden? En wanneer, of welk zal zijn het teken van uw toekomst, uw aanwezigheid dus letterlijk, en wat zal het teken zijn van de voleinding der aion, de voleinding der wereld, of eeuw eigenlijk, zoals de nieuwe vertaling dat dan ook vertaald heeft. En dan hebben we gezien dat de Heer op drie verschillende manieren antwoordt, als het ware drie antwoorden geeft achter elkaar. Het eerste antwoord begint dan meteen in vers 4 en loopt tot en met vers 14. En dat is een heel algemeen antwoord dat het verslag geeft van wat er zou gebeuren tot aan het einde der eeuw. En ik heb al vaker gezegd, het einde der eeuw is tegelijkertijd het definitieve begin van de toekomende eeuw, namelijk de 1000 jaren, de definitieve aanbreken van het koninkrijk van Christus hier op aarde, over alle volkeren. Dat wil zeggen, het is het moment waarop het koninkrijk gevestigd is. Maar daarover uiteraard later meer. Het eerste antwoord tot en met vers 14 loopt dus precies tot aan het einde der eeuw. Dat staat er ook. Dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken en dan zal het einde, uiteraard het einde van de eeuw, komen. Het einde van de wereld, dat kan natuurlijk niet, omdat we eerst dan toch nog minstens dat 1000-jarig rijk op deze aarde krijgen. Dus de enige alternatief is inderdaad het einde der eeuw. Alleen meestal wordt helemaal niet gevraagd welk einde, meestal leest men er gewoon overheen. Hè? Maar je moet natuurlijk vragen, het einde van wat? Waar gaat het over? Nou, de vraag was, wat is het teken van het einde der eeuw? En de Heer zegt nu hier dat het evangelie van het koninkrijk gepredikt moet worden aan alle volken. En dan zal het einde komen. Let wel, het evangelie van het koninkrijk. Dat is de boodschap dat de Heer Jezus een koninkrijk op aarde zal oprichten. Dat is een boodschap die wij vandaag aan de dag in principe niet prediken. Niet omdat het niet waar is, maar omdat er een andere boodschap is die hoger is en die belangrijker is dan deze. Dat is de boodschap dat iemand eerst wederom geboren moet worden voordat hij sowieso enige zegening van de Heer kan ontvangen. Wij prediken daarom dat men moet geloven in de Heer Jezus om behouden te worden, om wedergeboren te worden. En als u dat doet in deze tegenwoordige tijd, dan betekent dat dat u deel krijgt aan het lichaam van Christus. En dat betekent dan tevens dat uw hoop, uw toekomstverwachting niet in de eerste plaats is het aanbreken van het koninkrijk van de Heer Jezus hier op aarde en in Jeruzalem. Maar het is het moment waarop de Heer ons zal thuishalen naar onze eeuwige bestemming. En dat is niet Jeruzalem, maar dat is het Jeruzalem dat boven is, namelijk gewoon de hemel. En ik zeg gewoon, omdat dat toch een vrij algemeen bekende waarheid is. Maar neem niet weg dat speciaal daarna, zoals we al gezien hebben, dat koninkrijk van, dat evangelie van het koninkrijk gepredikt moet worden aan de mensen. Want degenen die dan tot geloof komen, die zullen deel krijgen aan dat rijk hier op aarde. Die, aan hun wordt dat rijk ook gepredikt. Aan hun wordt echt niet gepredikt dat als ze geloven of zich bekeren, dat ze dan in de hemel zullen komen. Dat is namelijk niet zo. Dat staat ook niet in de schrift, want het blijft zo dat de hemelse bestemming van gelovigen een uitzondering is. Dat is namelijk alleen van toepassing op de gelovigen, op de eerste gelovigen, zal ik dan maar zeggen, na de opstanding van Christus. Het gaat om diegenen die als eerstelingen deel krijgen aan het opstandingsleven en dus aan het opstandingslichaam van Christus, namelijk de gemeente. En de gemeente bestaat de gemeente is het eerste wat in de hemel komt en de gemeente is in principe ook het laatste wat in de hemel komt in verband met de eeuwigheid. Want daarvoor was het zo dat de mensen die geloofden gestorven zijn en ze zullen opgewekt worden ten jongsten dagen. En als ze gelovigen waren, zullen ze inderdaad op de nieuwe aarde leven. Dus daarover is nou precies ook de vraag gekomen, want de broeder die me de vraag stelde, die had het dus wel goed begrepen, maar die kreeg een vraag naar aanleiding van wat ik vorige keer besprak, even tussen neus en lippen door, over die twee getuigen die nadat de gemeente van de aarde weg is, op zullen treden in de straten van de stad, namelijk Jeruzalem, volgens Openbaring 11. En ik heb toen in de gauwigheid geprobeerd duidelijk te maken dat het daarbij ging om Mozes en Elia, omdat in Openbaring 11 gezegd werd dat zij macht hebben om water in bloed te veranderen en ze hebben macht om de hemel te sluiten zodat het niet regent. En het eerste is van toepassing op Mozes, dus de enige waarvan we dat weten dat hij dat kon, water in bloed veranderen. Bij gelegenheid kon hij dat immers. En Elia is degene die inderdaad bad en het regende niet 3,5 jaar lang. Dat staat in Lucas 4, daar zegt de Heer Jezus dat. Dat is merkwaardig, want ik weet niet waar hij dat vandaan gehaald heeft, de Heer Jezus, maar in het Oude Testament staat het niet. Ik heb het niet kunnen vinden tenminste. Maar de Heer Jezus zegt het in de synagoge. Hij zegt, Elia die bad en het regende niet 3,5 jaar. En zijn broer naar het vlees, maar ook naar de geest, namelijk de apostel Jacobus, in zijn brief herhaalt het. En zegt, Elia was een man van gelijke beweging als wij. En hij bad de Heer en het regende niet 3,5 jaar lang. Zodat er twee plaatsen in de Bijbel wel degelijk staat dat het 3,5 jaar lang niet regende omdat Elia daarom vroeg. En het bijzondere is nu dat alleen al die tijdsperiode van 3,5 jaar, die legt het verband met die periode waarover we vorige keer gesproken hebben. Want we hebben vorige keer geprobeerd duidelijk te maken dat na de opname van de gemeente een periode begint van 7 jaar, bekend als de 70ste week van Daniël. We hebben die profetie van Daniël 9 immers besproken. Die periode valt uiteen in twee gelijke helften van 3,5 jaar, waarbij het in de eerste helft vrede is, omdat Israël een verbond heeft met een andere vorst. En in de tweede helft van die 7 jaar, dus de laatste 3,5 jaar, dan is het, dan zegt de schrift, er zal een haastig verderf hen overkomen. Het wil zeggen dat dan inderdaad die grote verdrukking begint. En dat is wat we vorige keer gezien hebben, mede naar aanleiding van Matteüs 24 vers 15. Want die gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft, die zou worden opgericht in het midden van die 70ste week. In het midden van die periode van 7 jaar. En dan wordt er gezegd hier, als dan zal grote verdrukking wezen. Maar nu is het zo, dat we vorige keer gezien hebben dat die twee getuigen optreden in die eerste 3,5 jaar, namelijk voordat die verdrukking komt. En ik heb geprobeerd te laten zien dat Openbaring 11 weliswaar zegt, het blijkt uit Openbaring 11, dat er geen gelovigen waren in Israël of in Jeruzalem aan het eind van die 3,5 jaar, nadat dus Mozes en Elia, de twee getuigen, hun dienst voltooid hadden. Maar ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat die gelovigen er wel zijn, maar dat die precies gedaan hebben wat de Heer Jezus, maar wat ook de oud-testamentische profeten altijd al gepredikt hadden, namelijk dat ze zouden uitgaan buiten de legerplaats, in letterlijke zin dit keer, dat ze zouden vluchten naar de woestijn, want daar heeft God Israël een plaats bereid waar hij Israël zal voeden en onderhouden. Ik weet niet of ik het erbij gezegd heb, maar die plaats, dat die is vandaag aan de dag al te vinden, ik kan het de grond uit zeggen, dat is namelijk in Petra, de oude ruïnestad in de woestijn van Edom, een stad compleet uitgehouwen in de rotsen, de vroegere hoofdstad van Esau, van Edom, van Jacob zijn broer. Jacob gaat nog een keer schuilen bij Esau, jazeker. De jongste gaat toch nog een keer schuilen bij de oudste, inderdaad. Er zit een heel verhaal aan vast natuurlijk. Maar Israël zal een toevlucht, een schuilplaats hebben in de woestijn, in Petra, de stad die uitgehouwen is in de rotsen. Prachtige woningen, prachtige gevels, die niet opgericht zijn, maar die uitgehouwen zijn in de rots. De berg is weggehakt en het huis staat overeind. Dat wil zeggen, de berg is vaak niet helemaal weggehakt, maar alleen maar een stukje naar achteren. Maar prachtigste gevels kun je daar zien, die er in het verleden gebouwd zijn. Maar naar Bijbelse norm is het in ieder geval zo dat die huizen graven zijn, want ze zijn in de spelonk, in, of laten we zeggen onder het aardoppervlak, want daar komt het toch op neer, in de berg. Dat zijn dus inderdaad graven, eventueel rotsgraven, maar naar Bijbelse norm zijn het graven. En daarin zullen ze schuilen, want degene die zijn leven aflegt in deze wereld zal het behouden. Dat is precies hetzelfde waar voor Israël. Ze zullen vluchten in hun graven, of laat ik het anders zeggen, ze schuilen in de rots zelf. En wie is de rotssteen van Israël? Dat staat toch in het Oude Testament, dat staat toch in Deuteronomium? Omdat ze de Heere hun rotssteen vergeten hebben. En daar staat het woord Petra. Er staat de naam van die stad die tot vandaag aan de dag nog steeds op de kaart vermeld wordt. Ja, er staat de naam Sela. Ja, dat brengt me weer bij een heel ander punt. Je hebt misschien ook wel eens gelezen in de psalmen dat er dan staat Sela. Hè? Ja, daar zijn prachtige verhalen over in omloop wat het betekent. En het interesseerde me wel, want er werd altijd gezegd dat het een teken is wat met de muziek te maken heeft. En ik ben inderdaad wel muzikant, al speel ik dan slecht orgel. Maar het eigenaardige is dat men dat weliswaar vertelt, maar dat men daar geen enkel argument voor heeft. Het is het oude verhaal. Men zegt, de een zegt het betekent een rust. Het andere zegt het betekent dat men nu wat meer accent moet leggen. De ander zegt dit en de ander zegt dat. Verschillende verhalen, maar het enige wat men kan bedenken, dat woord Sela moet verband houden met de muziek. Want men weet niet hoe men het woord een plaats zal geven in de tekst puur van het Hebreeuws. Maar het eigenaardige is dat het helemaal geen probleem hoeft op te leveren. Want dat woord Sela, zoals het in de psalm staat, dat is precies hetzelfde als de naam Sela, of het woord Sela, wat elders vertaald wordt met rotssteen. En het is daarom de naam van de stad Petra. Petra is gewoon Grieks voor een rotssteen, dat weet u waarschijnlijk, hè? Op deze rots, op deze steen zal ik mijn gemeente bouwen, zei de Heer immers. Petra is Grieks voor steen en Sela is Hebreeuws voor steen. Nou, daar staat nou het woord Sela in de psalmen en dat is in principe precies datzelfde woord, rotssteen. Of de naam van de stad, Sela, alleen het heeft een andere uitgang. Dat kun je in de uitspraak niet horen, maar er staat een andere letter aan het eind van dat woord, waardoor het de betekenis krijgt van in Sela, of te Sela, of naar Sela, of in Sela, of over Sela. Kortom, het betekent gewoon dat er een voorzetsel bij gezet moet worden. En welk voorzetsel, dat mag men zelf kiezen, afhankelijk van de context waarin het gebruikt wordt. En zullen we nou eens een psalm lezen? Neem ik er eerst een uit Habakkuk, hoe vindt u dat? Daar staat hij namelijk ook. Even zoeken hoor, Jona, Micha, Nahum. Habakkuk staat Nahum, nou weet ik het weer. Habakuk. Habakuk hoofdstuk 3. Daar staat boven een gebed van Habakuk, de profeet, op Shigjonot. Dat is een heel moeilijk woord, maar daar zullen we het maar niet over hebben. En dan staat er: Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toorn gedenk des ontfermens. Nou stop ik vast even. Dat was gewoon vers 1 en 2, Habakuk 3. Habakuk 3, daar staat boven een gebed. En het wordt opgevat als een psalm. Het wordt altijd besproken bij de psalmen, heel eigenaardig. Maar er staat boven een gebed en lees ik weer vanaf vers 2 nu. Heere, als ik uw reden, als ik uw spreken dus, hè, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toorn gedenk des ontfermens. Dat wil zeggen, de profeet bidt of de Heer zijn... De profeet bidt en zegt dat hij het woord van de Heer gehoord heeft en er rekening mee houdt, het vreest. Dat wil zeggen, hij accepteert het. Hij wenst het te aanvaarden. En bidt dan vervolgens: Heer, houd uw werk in het leven. Houd uw werk in stand of zet uw werk voort. Maak uw werk af. Laat niet varen het werk uw handen, zal ik dan maar zeggen. Het is hetzelfde als het in de psalmen staat. Maar er staat: behoud dat in het leven in het midden der jaren. En dan is de vraag: in het midden van welke jaren dan wel? Dat is makkelijk, hè? En dan lees ik even verder. Maak het bekend in het midden der jaren. Dat wil zeggen dat hij bidt of de Heer zijn werk wil afmaken in het midden der jaren, maar of hij het ook bekend wil maken in het midden der jaren. En dan blijkt vervolgens, dat zijn de laatste woorden van nog steeds vers 2, dat dit verband houdt met de toorn. In de toorn staat er, gedenk des ontfermens. In de toorn gedenk aan uw ontferming. Of in de toorn gedenk aan wat aan Hosea of door Hosea geprofeteerd is. Denk aan Rogama. Ga ik nou niet uitleggen, want dan kom ik veel te ver. Maar er zijn mensen die dat kennen, dat principe, dus daar zeg ik dat voor. He? Ontferming is dat de Heer zich zou weer ontfermen over het volk. Lo Rugama zou Rugama worden. Dat wat niet ontfermd was, daarover zou de Heer zich ontfermen. Namelijk over Israël, want dat staat er gewoon bij in Hosea. Nou, dat bidt Habakuk hier. En waarover dat gaat is makkelijk genoeg. Het gaat over het midden der jaren. Wanneer de verdrukking, de toorn van God komt over Israël. In het midden dus van de 70ste week komt de toorn van God over Israël. En Habakuk bidt: Heer, denk eraan, u zou zich ontfermen over het volk. Ja, kunt u zeggen, dat wist Habakuk toch niet? Nee, maar u weet toch waarschijnlijk ook wel dat het niet door Habakuk geschreven is, maar door de Heer zelf. Dat de Heer zelf die woorden in Habakuk gegeven heeft. En dat al deze oud-testamentische profetieën gegeven werden in verband met historische gebeurtenissen toen. Maar dat ze gegeven werden en opgeschreven staan vanwege de toepassing in de toekomst. Heel eenvoudige zaak uiteraard. Nou, dus het gaat over in het midden der jaren. Het gaat over iets wat in leven gehouden moet worden. Het werk van God wat in leven gehouden moet worden. Dat werk van God is uiteraard Israël. Wat in leven gehouden moet worden. En dat in het midden der jaren, want de toorn komt over Israël. Nou, waar moet Israël dan in leven gehouden worden? Hoe? In het land? Dat kan niet, want het land wordt uitgeroeid. Die grote verdrukking komt over het land. Zie? Dus waar is dan die ontferming? Waar zou de Heer nou zich moeten ontfermen over Israël? Nou, het staat in het volgende vers. Er staat: God kwam van Teman. En dan moet u zich niet laten misleiden door het feit dat kwam in de verleden tijd staat. God kwam van Teman. Want men kan net zo goed vertalen met God komt van Teman. Zie je wel, dat hoopte ik al dat iemand een andere vertaling zou gebruiken. Dan zie je dat, hè. Dus in de Statenvertaling staat kwam, dat is niet fout. Maar de vertalers weten het domweg niet hoe het vertaald moet worden. Ze moeten kiezen. Tijden bestaan niet in het Hebreeuws. Verleden, tegenwoordig of toekomende tijd, dat alles, dat bestaat in het Nederlands, maar in het Hebreeuws niet. Dus de vertalers moeten kiezen hoe ze vertalen zullen. En vandaar dat profetieën die tot vandaag de dag nog toekomst zijn, in de verleden tijd in de Bijbel staan. Profetieën, Jesaja 53 bijvoorbeeld, over het lijden van de Heer Jezus. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Maar van daaruit was het, zou hij zijn mond niet open doen. Want het was nog toekomst. En ik noem een andere profetie. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o blinkende morgenster? Maar hij is nog niet uit de hemel gevallen, Satan. Dat is nog toekomst. Zie. Dus God kwam van Teman. Wel, God is nog niet van Teman gekomen. God zal van Teman komen. Dat is toekomst nog. En daarom staat er staat verder dan. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran. En het punt is, er worden dus twee dingen genoemd die komen. Namelijk de Heere, of God staat er, en vervolgens de Heilige. Maar het punt is dat die beide uitdrukkingen van toepassing zijn op de Messias, op de Heer Jezus Christus. God kwam van Teman, namelijk Christus zal van Teman komen. En vervolgens de Heilige komt van de berg Paran. Ja, Christus zal van de berg Paran komen. Want dat zijn die twee verschillende dingen, dat is precies hetzelfde. Teman wil zeggen het zuiden. Sommige vertalingen geven dat ook hoor. Er staat er het zuiderland of zo. Die soms ook. Het zuiden staat er dan. Teman betekent zuiden. Het is een landstreek in het zuiden, zuidelijk van Israël. En dan staat er de berg Paran. Maar de berg Paran of het gebergte van Paran ligt inderdaad in het zuiden. En er staat precies welk deel van het gebergte het omgaat. Dat staat er achteraan. Alleen bij mij staat er dan punt, Sela, punt. Hè? Ja, punt eerst. En dan los Sela, want men weet niet wat dat woord ertussen moet. En waarom men het niet vertaalt, dat heb ik nooit begrepen, echt niet. Maar je moet gewoon vertalen, het is helemaal niet moeilijk. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran van Sela. Of te Sela, of in Sela. En als je Sela dan ook nog vertaalt naar het Grieks, dan krijg je dus, hij kwam van de berg Paran, namelijk in Petra. En Petra maakt onderdeel uit van het gebergte van Paran, ten zuiden van Jeruzalem zal ik dan maar zeggen, in het gebied Teman, en dat behoort tot het gebied van Edom. Dus er hoeft helemaal geen probleem te zijn. God komt van Teman, namelijk van de berg Paran, namelijk van Petra. Want als de Heer straks komt met Israël, en hij zijn volk zal terugverzamelen in het land, komt hij regelrecht van deze plaats in de woestijn, van Petra. Want het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Dat is Jeremia 31, het hoofdstuk wat spreekt over het nieuwe verbond, wat God zal oprichten met Israël, vers 2. Het volk der overgeblevenen van het zwaard, het overblijfsel van Israël, het gelovig overblijfsel van Israël, heeft genade gevonden. Niet in Jeruzalem, maar in de woestijn. En dan zeg ik het weer, en ik herhaal het, elke keer weer, de Heer zal eens zijn voeten zetten op de olijfberg en de berg zal scheuren en de inwoners van Jeruzalem zullen kunnen vluchten het land uit. Naar de woestijn staat er. Door de vallei mijner bergen. Waar naartoe? Naar die plek in de woestijn, naar Petra. In de woestijn van Edom. De rode woestijn. De bergen daar zijn ook rood. Ze zien er net zo uit als dat Esau heette. Edom betekent namelijk rood. Het kan niet missen. Er zijn zoveel argumenten voor, ik noem er nou maar een paar even gauw. Maar er zijn zoveel schriftplaatsen die dit noemen. En hier staat het al drievoudig. Teman, Paran, Petra, of Sela dan is op zijn Hebreeuws. Het zijn al drie namen. Dat kan niet missen. Daar is die plek in de woestijn. En daar zal de Heer Israël redden. Daar zal hij hun... zal hij zich over hen ontfermen. En daar zal hij hen ook bewaren in de toorn. Of tijdens de toorn. Namelijk tijdens de verdrukking. Dat is wat deze psalm zegt. En om dat dan verder te illustreren, gaan we dan nu even gewoon naar de psalmen. Dan ga ik naar de eerste psalm waar de uitdrukking voorkomt. Dat is in psalm 3. En dan lees ik het meteen zoals ik het dan zou vertalen. Er staat in vers 2 van psalm 3. O Heere, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God in Sela. Want het heil bij God is in Sela. Ja, je kunt het vertalen met in de rotsteen. Dan is het ook goed, dat is het ook duidelijk, voor ons ook. Want de rotsteen is Christus, zegt Paulus in 1 Korinther 10. Maar het is ook letterlijk waar, het is die stad daar. En dan gaat het verder, vers 4. Doch gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer, en die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot de Heere, en hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid in Sela. Of te Sela. Of desnoods naar Sela, want de verhoring kan eruit bestaan dat iemand naar Sela gebracht wordt. En dezezelfde David, die schuilde inderdaad regelmatig in de spelonken. Herinnert u zich dat nog? Ja, in het gebergte van Paran. Hè? Nee. Ja, er waren meerdere plaatsen waar David geschuild heeft, maar één daarvan is inderdaad in het gebergte van Paran. Dan neemt u thuis gewoon een concordantie. En dan zoekt u dat woord Paran op, de naam Paran, hè? En dan zult u vinden dat hij een rol speelt in de geschiedenis van David. Die schuilt in de gebergte, in het spelonken van Paran. In de woestijn. Ja, precies. Nou, daar heb je het nou, hè. En David is een model, is een beeld van de geschiedenis van Israël daar in die tijd. Ik kan daar niet verder op ingaan natuurlijk. Maar ik lees maar weer door om te laten zien hoe nauwkeurig dat hier vermeld staat. Dan krijgen we vers 9, dat is het laatste vers van psalm 3. Het heil is des Heren, uw zegen is over uw volk in Sela. Nou, dan heb ik niks bijzonders gedaan. Heb ik alleen opgezocht het woord Sela in het Hebreeuws. En gezien dat de laatste letter veranderd was. En dat het dan betekent in de rotsteen. In plaats van gewoon het woord rotsteen betekent dan in de rotsteen. Of eventueel, als je het als een plaatsnaam opvat, in Sela. En dan heeft het niks meer met muziek te maken. Tenminste, niet met de techniek van de muziek. Maar dan heeft het gewoon te maken met de tekst van de schrift. En echt, er is geen spel tussen te krijgen, grammaticaal niet. Ik bedoel, het Hebreeuws is volledig perfect daarin. Het is een heel eenvoudige regel die ik hier toepas. En dan kom je tot de ontdekking dat Israël zal schuilen in de toekomst in Sela. En het aardige is natuurlijk, dat blijkt dat men datzelfde Israël dat in het verleden al meerdere keren gedaan heeft. Bekend is namelijk dat toen in het jaar 67 van onze jaartelling Jeruzalem omsingeld werd door de Romeinen. Toen is die omsingeling, die is weer opgeheven. Dus precies zoals de profeten gezegd hadden. En dan weet ik wel, die profeten zeiden dat in verband met de tijden van Nebukadnezar. In het jaar 606 voor onze jaartelling was dat. Nee, 587 was dat, bij de verwoesting van Jeruzalem. Toen werd ook een beleg onder stad gelegd. Het beleg werd opgeheven. En daarna kwam Nebukadnezar opnieuw terug. Precies zoals aangekondigd. En het punt is dat de Heer later precies diezelfde profetieën aanhaalt en zegt, wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, hij zegt, dan moet je vluchten. En dat is gebeurd in het jaar 67 van onze jaartelling. En het aardige is dat ook toen dat beleg is opgeheven en dat bekend is dat toen inderdaad een hele massa Joden uit Jeruzalem gevlucht is naar Petra. Waarom? Waarom naar Petra? Waarom naar die stad? Waarom naar Sela? Wel, in de eerste plaats, omdat blijkt uit de profetieën dat daar de schuilplaats is voor Israël in verband met de toekomst. En dat is alles. En ik ben ervan overtuigd dat Elia en Mozes, wanneer ze zullen prediken in de eerste helft van die 70ste week, precies dat zullen prediken. Namelijk dat ze moeten geloven in de Heer Jezus, in Christus uiteraard, dat Jezus van Nazareth de Messias is, en dat hij zijn toorn zal uitgieten over een ongehoorzaam Israël, een ongelovig Israël, zoals hij dat in het verleden ook altijd gedaan heeft, dus wat op zich is dat niks bijzonders. Ze kunnen daarbij citeren uit de hele Bijbel. En in ieder geval het hele Oude Testament, waar God altijd precies hetzelfde deed, maar ook het Nieuwe Testament, waar de Heer precies hetzelfde aankondigde. Die verdrukking zou komen over Israël. En die is tot nog toe niet geweest. Nou, dat is wat ze prediken. En wat ze dus prediken is dat als iemand tot geloof komt, dat hij de stad moet verlaten. Vlucht eer het te laat is. Gaat dan uit buiten de legerplaats. Het merkwaardig is dat ze daarbij zelfs nog gebruik kunnen maken, dus bij van de brieven van Paulus. Gaat uit buiten de legerplaats. Want Christus heeft ook buiten de stad geleden, staat er in Hebreeën 13. Ja. Smaadheid dragen in de woestijn. En het grote misverstand tot vandaag aan de dag is nog dat men denkt dat de redding is in Palestina, in Jeruzalem. Maar het is niet zo. De redding is er in de woestijn. Iemand die zijn huis, zijn maatschap enzovoort, zijn land verlaat, dat is een gelovige. En God zal zo iemand brengen naar het land wat God hem gegeven heeft. Wat God voor hem bestemd heeft. Dat land is Canaan, inderdaad. Maar het neemt niet weg dat een Israëliet zelfs Canaan zal moeten verlaten om vervolgens door de Heer zelf naar Canaan gebracht te zullen worden. Dat is wat de schrift zegt. Er kan geen enkel misverstand over bestaan. En men heeft het geweten in het verleden en men weet het ook in de toekomst. Het is heel eigenaardig, ik wil u dat wel vertellen. Ik bedoel het niet om op te scheppen of zo, maar het is een paar jaar geleden pas geweest dat ik zelf dit vond. Dat Sela dat betekende. Dat het ging over die stad. En ik heb het dan ook hier en daar zo lopen vertellen. Moet je nou eens horen wat ik nou weer gevonden heb in de schrift. Hè? En toen kreeg ik, na verloop van tijd, kreeg ik van iemand aan wie ik het ook vertelde, kreeg ik twee boekjes mee, geschreven door een Amerikaan die voorzitter was van een zendingsgenootschap onder de Joden. En in dat boekje stond dat de oprichter van dat zendingsgenootschap onder de Joden, dat die geloofde, waarom wist hij niet, maar dat die geloofde dat Israël inderdaad bewaard zou worden in de woestijn in Petra, in Sela. Dat wil zeggen, ik had het gevonden, maar het bleek dat iemand 50 jaar voor mij minstens dat ook al gevonden had. Het is alleen niet bekend geworden, ik heb het daar niet van geleerd, ik heb het gewoon uit de schrift geleerd. En die man ongetwijfeld ook, ik kan zijn naam wel noemen, dat zegt u misschien niks. Die man die heette Blackstone, die dat ooit ontdekte, was in de 30e jaren, dat zegt u waarschijnlijk niks. Maar hij is beter bekend als Webb, W-E-B, Webb. En hij schreef een boek dat ook in het Nederlands vertaald is en wat heel veel opschudding veroorzaakt heeft voor de oorlog in de 30er jaren. Dat boek heette Jezus komt. En het is jarenlang in druk geweest. Het werd uitgegeven door de Belgische Evangelische Zending. Ja, het kan best. Ja, ik heb het ook. Ja, dat kan. Het is echt antiquarisch nog wel te kopen. Het is een boek wat zeker zoveel verkocht is verhoudingsgewijs als De planeet die aarde heette van Hal Lindsey. Het had net zo'n uitwerking toen. Alleen dat weet ik niet, want dat was voor mijn tijd. Maar Webb, maar het is William E. Blackstone. Nou, die Blackstone, die heeft in de tijd dat genootschap voor zending onder de Joden opgericht. En die heeft voor zijn dood ervoor gezorgd dat er 12 kisten met Hebreeuwse literatuur, dat wil zeggen Bijbels en Bijbelcommentaar enzovoorts, geplaatst werden in de spelonken, in de rotsen, zal ik dan maar zeggen, van Petra. Of ze zich daar nog bevinden, dat zou ik graag eens een keer onderzoeken, eerlijk gezegd. Maar dat weet ik niet. Ik weet niet hoe dat gebeurd is, dus het verhaal is er verder stil over. Maar één ding weet ik, wat hij vond, heb ik ook gevonden. En dat betekent dat men dan dat ook vindt. Dat men dan ook weet dat de schuilplaats is niet alleen geestelijk in Sela, in de rotssteen, maar ook letterlijk in de rotssteen. Want de Heere is de Sela, de Petra, de rots van Israël. En dan is het natuurlijk bijzonder interessant om de uitspraak van de Heer Jezus nog eens een keer te horen, die hij deed tegen Petrus. Want hij zei op deze Petra, zal ik mijn gemeente bouwen. Ja, en dan gaan we moeilijk doen over de verklaring. Want Petra is natuurlijk niet hetzelfde als Petrus, of het zou zijn vrouw moeten zijn. Want Petra is een vrouwelijk woord, hè. En Petrus, dat is de mannelijke naam, hè. In het Nederlands is Petrus gewoon Piet. En Petra zou dan Pieternel moeten zijn of zoiets. Ik weet het ook niet, hè. Pietje, dat komt ook voor, hè. Maar goed, de Heer zei, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Waarom zeg je dat nou zo? Dan zeggen we, ja, dat betekent rots. Dat is een rotsvast getuigenis. En dat is natuurlijk waar. Dat is allemaal waar. Maar het is ook letterlijk waar. De naam Petra, die moet men gekend hebben. Men sprak Grieks in die dagen. En de Heer heeft het hoogstwaarschijnlijk in het Grieks gezegd. Of althans, de naam, dat Petra, heeft in ieder geval in het Grieks gezegd. Al sprak je dan misschien verder Aramees. En het moet voor de mensen toen toch in ieder geval een verwijzing geweest zijn naar die stad in het gebergte van Edom. Ja. Nou ja, meer kan ik daar in de gauwigheid niet over zeggen. Ik moet zeggen, Petra, geestelijk gezien, is Christus en daarin zijn wij gevlucht. Wij zijn met hem begraven. We zijn begraven in zijn doop. In onze Petra, in onze rots zal ik maar zeggen. Het welk is Christus, zegt de apostel Paulus. Maar letterlijk straks in de toekomst in verband met Israël is het zo dat Israël zal vluchten naar de woestijn. Niet naar Jeruzalem, maar uit Jeruzalem naar Petra. En dan hebben we meteen geen probleem meer met dat hoofdstuk in Jesaja. Ik meen dat het Jesaja 60 is, geloof ik. Wat zegt, wie is het die van... Oh, is Jesaja 63. Wie is het die van Edom komt met bloed besprenkelde klederen van Bosra? Kent u die profetie niet? Ja, het gaat over de wederkomst van Christus, maar de profetie is niet zo bekend, omdat men niet begrijpt hoe de Heer nou ineens uit Edom en uit Bosra kan komen. Maar het staat er echt, Jesaja 63 inderdaad, vers 1. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? En dan vers 2. Waarom zijt gij rood, Edom, staat er in het Hebreeuws. Waarom zijt gij Edom, waarom zijt gij rood aan uw gewaad? Enzovoorts. En het is een eenvoudige zaak, want waar het om gaat is dit. Dat de Heer zijn uitverkoren zal bijeenvergaderen. Hij zal Israël bijeenvergaderen uiteindelijk. In Petra, in Sela, in Edom, dus in het gebied van Edom. En vanuit Petra in Edom zal hij optrekken naar Jeruzalem. Met de terugverzamelde Israëlieten. En zoals Jozua eens precies dezelfde weg ging, zo gaat de Heer straks met Israël precies dezelfde weg. De andere Jozua. Yeshua Mashiach. Hè? Jezus Christus. Die zal Israël alsnog of opnieuw langs de koninklijke weg. De uitdrukking staat in Numeri. Langs de koninklijke weg. Opnieuw brengen naar Jeruzalem en naar Canaan. Dat is wat er gaat gebeuren. En vandaar dat er hier staat, wie is deze die van Edom komt? Want wat er gebeurd is, en je zou het op een kaart moeten zien, ik kan u dat zo niet laten zien, maar als je direct vanuit Petra naar het noorden gaat, het ligt immers in het zuiden, zuidelijk van Jeruzalem, dus als je direct van Petra uit naar Jeruzalem gaat, ga je naar het noorden, ben je na een kilometer of 5, ben je in Bosra. En Petra was ooit de hoofdstad van Edom, maar Bosra was ook ooit de hoofdstad van Edom. En de eerste stad die men tegenkomt, de eerste plaats die men tegenkomt, en die in handen valt van de Messias zelf, die zijn koninkrijk gaat oprichten nu. De eerste stad is niet Jeruzalem, Niet de hoofdstad van Jacob, zal ik maar zeggen, of van Israël, maar is de hoofdstad van Esau. Namelijk eerst Petra en dan uiteraard Bosra. En dat is waar hierover gesproken wordt. Hier wordt gezegd, wie is deze die van Edom komt? Hij komt uit Petra, vervolgens uit Bosra en dan gaat hij naar Jeruzalem. En dan wordt er gezegd, wie is deze die van Edom komt? Ze kennen hem niet. Wat gebeurt er nou in vredesnaam? Nou, de Heere Jezus is wedergekomen. En heeft zijn uitverkorenen verzameld in de woestijn. En als eens Jozua wordt al opnieuw en alsnog het land in bezit genomen. Ja. Dat heb je misschien nooit gehoord. Dat kan natuurlijk, hè. Maar dat zijn de gebeurtenissen. En ik blader even verder dan, om je dat te laten zien, naar bijvoorbeeld Micha. De profetieën van Micha. Laten we maar eens even kijken in die kleine profeten. U weet, Micha is de profetie waarin gezegd wordt dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden. Maar in Micha staat nog een heel belangrijke tekst. Dat is moeilijk te vinden, hè, die kleine profeten, hè. Ja, dat vind ik ook. En Micha staat niet na hem, maar voor hem. Hè? Micha hoofdstuk 2, bedoel ik. Waar de Heer zegt, voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Het gaat over de terugverzameling van Israël in de toekomst. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel, dat wat genade gevonden had in de woestijn, de overgeblevenen van het zwaard, hè? Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen, want Israël is immers de kudde. Ik zal u tezamenzetten als schapen van Bosra. En de betekenis is duidelijk. Ze worden tezamengezet als schapen in Bosra. Daar horen ze thuis. Bij Esau in Edom. En dan staat er. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. En als u het mij vraagt. Dat Petra direct ten zuiden van Bosra. Dat Petra of Sela is precies een natuurlijke schaapskooi. Ik heb u dat niet verteld, maar ik heb gezegd dat die stad is gehouden in de rotsen. De huizen zijn gehakt in de bergen. Maar je kunt er maar zo niet komen, hoor. Want die stad ligt midden tussen de bergen. En het zijn bergen waar je in principe niet overheen kunt. Dat wil zeggen, het is omringd door bergen waar je niet overheen kunt. Niemand gaat er ook ooit overheen. Dat kan namelijk niet. De enige manier om erin te komen is via de Sik, heet dat. En dat is een smalle kloof van vele kilometers lang dwars door de berg heen. Een smalle kloof. Men kan er namelijk ook niet met motorvoertuigen komen. Als je er als toerist naartoe gaat, dan heb ik me laten vertellen, dan moet je op een ezel. Ik heb er vele foto's van gezien inmiddels, want die verzamel ik uiteraard, hè. Dus... Kijk eens aan.
Je weet net hoe het eruit ziet en ook de
kloof. Het is, ja. En als je in die kloof uitkomt, is het eerste wat je ziet, is dan die grote gevel van de kasbah helemaal in de bergen gebouwd. Je weet niet.
Het is zo fijn, dus nu je dat boek kan je net uithouden waar het over gaat.
Ja, ik weet welk boek u bedoelt. Inderdaad, dan kun je precies uithalen dat wat nuttig is. Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede, zuster, hè? Want er staan prachtige kleurenplaten in. Nou. Maar dat is onvoorstelbaar. Er is gewoon een kloof dwars door de berg heen. Men moet zich begeven in de berg. Ik vind het luguber. Ik kan er slecht tegen. Ik hou daar niet van. Hè? Maar een smalle kloof, er komt nauwelijks licht in. En die moet je helemaal uitwandelen, kilometers lang. De enige weg die gegaan kan worden, is die op een ezel. Zegt u dat wat? Juist, precies, want de koning was in vernedering en kwam op een ezel. Pas in heerlijkheid komt hij op paard, hè? Maar in vernedering was hij de ezel. De ezel is een beeld van de vernederde, de buitengeworpen koning. Dus de ezel heeft te maken met de eerste komst van Christus. In vernedering. De koning kwam op een ezel, dat wil zeggen, hij zou zijn koninkrijk niet hebben, anders kwam hij op een paard. Maar het was de ezel die sprak, weet u nog? Ja, het was een andere ezel, maar met dezelfde betekenis. Het was de ezel die sprak. Want God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. In vernedering, de Hebreeënbrief, hè? Diezelfde Hebreeënbrief die dat zegt, God heeft in deze laatste dagen gesproken tot de Zoon. Diezelfde Hebreeënbrief opent zo, maar eindigt met, ga dan uit buiten de lege plaats. Zie? Maar je moet op een ezel om de Messias te ontmoeten. Je moet op een ezel, als je niet te voet gaat tenminste, dwars door de sik, dwars door de kloof, dwars door de vallei mijner bergen. En schuilen in de berg zelf. En dan blijkt er in de berg een stad te zijn. Dat weet je niet van tevoren. Nou, je weet het, anders ging je er niet in. Maar dat kun je niet zien. Je moet erin gaan. Vertrouwen op de berg, op de rots. Die vast gefundeerd is. En in de berg, in de rots, daar zal Israël de Heer ontmoeten, zoals eens Mozes de Heer ontmoette, terwijl hij schuilde in de rots. In de Sela, in de Petra, dan moet je het woord vertalen natuurlijk daar. Maar zo was dat. Dus het een is een beeld van het ander. Je ziet de hele Bijbel door precies dezelfde plaatjes, zou ik willen zeggen. Precies dezelfde beelden. Nou, en wat hier nou gezegd wordt in Micha, is, ik zal Israël, het overblijfsel van Israël, tezamenzetten als schapen van Bosra, en als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. Dat wil zeggen, die schapen bestaan uit mensen en zitten in die schaapskooi. En u kent het beeld van die schaapskooi, dat is een muur rondom, met een smalle opening waar één schaap tegelijk door kon. Dat heb ik dan allemaal geleerd op die zonderschool waar ik u vorige keer al van verteld heb, hè. Er gaat één schaap tegelijk door en daar is de herder en die telt ze. En nu gaat het andersom gebeuren. Nu gaat men eruit. Eén voor één. En dan staat er, de doorbreker. Degene die dwars door de berg breekt, zal ik maar zeggen. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan. Door de sik, ze gaan gewoon weer naar buiten. Door de kloof. En door dezelfde uittrekken, moet u zich voorstellen, zo'n massa mensen één voor één ongeveer naar buiten. Dan misschien dan hooguit twee naast elkaar, maar dan wordt het wel krap. Hè? Zo smal is het echt hoor. En dan gaan ze naar buiten en hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en Jehovah, de Heere, staat er in hun spits. Dat is wat er gebeurt. En dan komt de profetie, wie is het die van Edom komt? Enzovoorts. En omdat de gelovigen zijn uitgegaan vanwege de prediking, daarom komt die verdrukking over Israël. En dan blader ik weer naar Matthäus 24. Waar dan gezegd wordt, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Dat was in vers 15. Want dan zitten we precies in de helft van die 70ste week. Aan het eind van het optreden van de twee getuigen. Op het moment dat ze gedood worden en dat de stad blij is over hen. Op dat moment wordt dat beeld opgericht in Jeruzalem. Die gruwel der verwoesting, ga ik nou niet meer verder over praten wat dat dan precies is. Hè? Maar dat is in principe dus het afgodsbeeld. Dat wordt opgericht, het beeld van het beest. En het betekent dat vanaf dat moment de grote verdrukking is, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal, zegt vers 21. Maar daartussenin stond dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen. Welke bergen? Hoe heet dat gebergte? Paran. Ja, natuurlijk, Paran. Die bergen. Naar de bergen, het gebergte Paran uiteraard. Het woord Paran heeft van alles te maken met vrucht dragen, schiet me te binnen. Volgens het Hebreeuws, zoals de wortel van dat woord. Het heeft iets met vrucht dragen, iets voortbrengen. En dat is precies de bedoeling natuurlijk. Daar wordt Israël opnieuw geboren. Nou goed, er staat dat als dan die in Judea zijn die vlieden op de bergen, die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Dat wil zeggen, ze moeten de kortste weg nemen, het land uit, naar Paran. En dat is een kwestie van seconden blijkbaar. Want van het dak afkomen via de trap, dat is dan buitenlangs in die Oosterse landen. Hè? Dan moet je niet eerst naar binnen gaan, maar je moet meteen doorlopen weg. Nou, hoeveel tijd neemt het nou om even naar binnen te gaan, om even je spullen te pakken? Hè? Maar het is te lang. De Heer zegt wegwezen. Geen aarzeling mogelijk. Dit is de laatste test die men krijgt. Als men zich nu bekeren wil, nu geloven wil, op grond van dat wat men ziet dat er gaat gebeuren, in overeenstemming met dat wat 3,5 jaar lang gepredikt is, notabene. Ja, 3,5 jaar lang gepredikt. 3,500 jaar lang kunnen we beter zeggen, want zo is het. Sinds Mozes in ieder geval. Hè? Als ze dat zien gebeuren, hebben ze één kans om zich alsnog te bekeren, maar dan moeten ze direct, linea recta, het land uit. Ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Net als Abraham. En de erfgenamen van Abraham zijn niet beter dan Abraham. Ga uit uw land en uit uw maatschap naar een land wat ik u wijzen zal. Kijk, er stond toen bij Abraham niet bij naar Kanaan. Er stond naar een land wat ik u wijzen zal. Maar dit land is hier in de eerste plaats het land van Esau. De natuurlijke eerstgeborene. De broer van Israël. De oudere broer van Israël. Diezelfde broer die eerst, nou laten we het netjes zeggen, nou eigenlijk opgelicht werd, hè? Weet u nog? Over het eerstgeboorterecht. Ja, natuurlijk, het heeft weer wat met de wil van God te maken natuurlijk. Dat zit allemaal opgesloten in de wil van God. Maar daarom was het wel zo, hè? Maar hij moet bij die broer vluchten. Daar is een schuilplaats, alsnog. En dan zal Israël daaruit vervolgens bevrijd worden. U ziet, 3,5 jaar lang vlucht, kan Israël vluchten. Kunnen de gelovigen uit Israël vluchten naar de woestijn. En die 3,5 jaar wordt beëindigd met de oproep van de Heer Jezus zelf. Dat als dan wie in Judea zijn vlieden naar de bergen, wie op het dak is komen niet af enzovoort. Want als dan zal grote verdrukking wezen. Nou, het is toch duidelijk genoeg dan dat de Bijbel leert dat een Israëliet, wil hij die verdrukking die over Israël zal komen ontvluchten, dat hij dan het land uit moet. En nou kom ik bij Elia terecht. Want daar zou ik het over hebben nog steeds, weet u wel. Ja, ik heb geen haast hoor. Nee. Nou kom ik bij Elia terecht. Die man die 3,5 jaar, die bad en het regende 3,5 jaar niet. En die 3,5 jaar van geen regen is een beeld van 3,5 jaar geen zegen. Onder Maranatha christenen moet dat bekend zijn, want het wordt in ieder geval gevonden in de bundel van Johan de Heer. Hè? Zo is dat. Dus geen regen, geen zegen van de Heer. En 3,5 jaar van droogte is uiteraard een beeld van 3,5 jaar verdrukking over Israël. Maar waar bleef Elia in die tijd? De Jordaan over en in de woestijn. Ja, op verschillende plaatsen is hij geweest. Maar ook nadrukkelijk de Jordaan over en de Bekrit in de woestijn is hij geweest. En hij is in het buitenland wel wezen prediken ook nog. En het was de Heere Jezus die dat uitsprak. Ik zei u dat net en ik zoek het nou maar op. Wat zei ik? Was het Lucas 4, hè? Ja, dat de Heere Jezus sprak in de synagoge in Nazareth. Ze zeggen mij al wel eens, dat zult u waarschijnlijk wel begrijpen, ze zeggen mij heel regelmatig zeggen, Ab, je moet een beetje voorzichtig zijn, want die mensen kunnen het allemaal niet begrijpen en je moet het veel tactischer zeggen. En dan zeg ik altijd terug, ik ben altijd zo bang als ik het tactisch zeg dat niemand het begrijpt. Er zijn zoveel dingen die heb ik in de loop der jaren op tactische wijze horen prediken. Echt, ik meen serieus wat ik zeg hoor. Ik heb het op tactische wijze horen prediken. Waarvan ik gemerkt heb dat al die mensen die met mij zaten te luisteren het niet begrepen hebben. Dat is echt waar. Dus vandaar, ik doe maar iets minder tactvol dan misschien. Maar nou gaan we eens kijken hoe de Heer Jezus predikt als hij bij zichzelf thuis, de plaats waar hij is opgegroeid, in de synagoge de gelegenheid krijgt om het woord te richten tot die mensen daar. En dan krijg je niet woorden van, wat fijn is dat ik hier in mijn eigen woonplaats eens een keer mag voorgaan hier in de synagoge. Ben ik blij u allemaal weer te zien, na zoveel lange tijd van omzwervingen enzovoort. Helemaal niet hoor. Helemaal niet. En niet tactisch van, ik moet die mensen te vriend houden of zo, want helemaal niet. Want kijk eens even wat de Heer zegt. Hij leest eerst voor uit de profetie van Jesaja. En hij zegt dat Jesaja spreekt over het welaangename jaar des Heren. En de Heer zegt eraan, dit is nu vandaag vervuld. Nou, vlugger kun je dat dan niet zeggen. Hè? bedoel, tactvol kun je dat ook niet noemen. Hij zegt gewoon, dit is vandaag vervuld. Het is nou het wel aangename jaar des heren. En dan gaat hij erover spreken. En dan kom ik in, even iets eerder, vers 24. Hij zeide, voorwaar ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Hij zegt het op voorhand. Maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia. Elias, dat is dan de Griekse vorm van dezelfde naam, hè? Elia of Elias. Toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. Dus kunt u nagaan dat de profeet Elia niet geliefd was in zijn eigen land. Maar nou staat er, en tot geen van die weduwen die er allemaal waren in Israël, tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, dat wil zeggen naar Sarfat bij Sidon, tot een vrouw die weduwe was. Dat wil zeggen, de Heer Jezus predikt daar en zegt, er waren zoveel weduwen in Israël. En er was ook een profeet in Israël, maar de profeet werd niet gezonden naar de weduwe in Israël, maar hij werd gezonden naar die ene weduwe in het buitenland. Dat wil zeggen, God zelf passeerde Israël. En de zegeningen die hij te geven had via de profeet Elia, werden gegeven aan een buitenlander, aan een heiden. Ja, aan een gelovige heiden. Alleen die niet Israëliet was, maar die geloofde. Kijk. En daar kan Israël niet tegen als hij dat tegen Israël zegt. Toen niet en vandaag aan de dag nog niet. Ik moet nou generaliserend praten. Dat deed de Heer Jezus trouwens ook, dus dat is geen probleem. In principe blijft dat zo. Ik denk als je deze boodschap vandaag aan de dag in Israël predikt, dan word je er ook prompt uitgezet. Nou, er is minder voor nodig trouwens hoor. Maar het is nog niks veranderd. En dan staat er vervolgens, want het is nog niet af, vers 27, want anders zou je zeggen, ja, dat is nog een beetje een ongelukkig voorbeeld. Nou, zegt de Heer, er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, zijn opvolger. En geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. Weer een buitenlander dus. Nou ja, het gebeurde wel in de Jordaan, dus in Israël, maar het was een buitenlander die genezing ontving. Want hij geloofde. Als je niet geloofd had, was hij nooit de Jordaan ingestapt natuurlijk. Hè? Weet je wel, hij kreeg de boodschap mee, ga maar weg en was je maar 7 keer. Hij was een gelovige en hij werd genezen en al die mensen uit Israël niet. Niemand in Israël, niemand van de melaatsen in Israël kwam tot Elisa. Maar iemand van heel ver weg, van buiten. Die kwam, die had ervan gehoord en die kwam. En hij werd genezen. En wat is het resultaat van zo'n korte prediking? Dit is een heel korte prediking natuurlijk. Het resultaat is natuurlijk vers 28. En ze werden allen in de synagoge met toorn vervuld als ze dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit. Buiten de stad. En leidden hem op de top des bergs op de welke hun stad gebouwd was om hem van de steilte af te werpen. Zie? En dat is nog niet veranderd. Want tot vandaag is het zo, dat als Israël tot geloof wil komen, dan moet het uitgaan buiten de leger, buiten de stad. En die weduwe in Sarfat, bij Sidon, is een beeld van Israël zelf. Maar van het gelovige Israël straks, wat zich buitenslands bevindt en de profeet in haar huis zal ontvangen. En die weduwe is dan Israël, van wie dan gezegd wordt, aan de smaad haars weduwschap zal niet meer gedacht worden. Jesaja 54. Er staat dat Israël weduw is. En dat die smaad van haar weduwschap niet meer gedacht zal worden. En ze zal de profeet ontvangen, want de profeet is de Heer zelf natuurlijk, ja. Dat is die zoon die gesproken heeft. Maar dan moet er nog heel wat gebeuren. Maar voordat dat gebeurt, komt inderdaad die toorn over Israël. 3,5 jaar lang, net als in de dagen van Elia. Er is geen andere boodschap in de schrift. Men moet gaan uit het land, uit de maagschap, uit zijn vaders huis. En dan zal de Heer voor hem zorgen. Dat is wat de Heer zegt tot de gelovigen. Dat is nooit veranderd. Dat verandert ook in geen enkele bedeling. Dat blijft het principe. Wie niet wil opgeven, vader, moeder, huizen, alles wat hij maar heeft in deze wereld, om de Heer te volgen, die krijgt geen zegeningen van de Heer. Het is of één of ander. Je kunt niet God dienen en de mammon. Dat soort uitspraken, daar staat de schrift mee vol. Dus of het een of het ander. En Abraham is het grote voorbeeld. Hij ging uit en hij kreeg een erfenis. Hij werd erfgenaam de wereld. En de Heer Jezus zelf ging uit buiten de lege plaats. En hij werd een erfgenaam der wereld. Precies hetzelfde. En wij gaan uit buiten de lege plaats. En we zijn erfgenamen van Abraham en mede-erfgenamen van met Christus. En we zijn dus erfgenamen der wereld. En als Israël inderdaad zal regeren over de volkeren der aarde, straks in de toekomst, komt dat niet omdat ze toevalligerwijze werden uitverkoren door de Heer die maar een greep deed, maar simpelweg omdat ze tot geloof zijn gekomen. Want alleen gelovigen zijn uitverkoren. Alleen gelovigen zijn erfgenamen van Abraham. En gelovigen zijn degene die de voetstappen van Abraham volgen, staat er in Romeinen 4. Precies zo. En echt, ik zeg het nogmaals, dat is vandaag niet veranderd. Vandaag is er geen andere boodschap. Met dit verschil dat wij vandaag prediken aan Israël, opdat ze tot geloof zullen komen. En het punt is, als zij tot geloof komen, zullen zij voor de grote verdrukking hun land letterlijk verlaten. Maar aan de andere kant, als een Jood tot geloof komt, tegenwoordig, dan betekent dat in ieder geval dat hij het Jodendom vaarwel zegt. Ja, ja, zeker. Zeker. Er is geen andere mogelijkheid. Als je als Jood gelooft in de Heer Jezus Christus, dan sta je buiten de synagoge. Dan sta je buiten je volk zelfs ook. Dat gebeurt bij ons Nederlanders niet eens. Maar bij het Jodendom gebeurt dat wel. Ze moeten er een boel voor over hebben om uitverkoren te zijn. Dat gaat niet vanzelf. En het principe van Abraham wordt toegepast op elke Israëliet, maar ook op elke heiden. Want ook in de loop der eeuwen werden heidenen gezegend met de zegeningen van Israël, als ze maar kwamen. En wij komen tot de Messias van Israël en wij krijgen de zegeningen van Israël. Dat is niet onze verdienste uiteraard, maar dat is gewoon omdat de schrift zegt, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Dat zegt de apostel Paulus, die haalt het aan in de Romeinenbrief en zegt, al wie de naam des Heren aanroept, dat slaat dus ook op de heidenen. Niet alleen op Israël, al werd het tot Israël gezegd, in de profetieën van Joël staat dat. Maar Paulus zegt, staat al wie de naam des Heren zal aanroepen, dat wil zeggen dat heidenen dus ook behouden worden. Als ze de naam des Heren aanroepen, wij doen dat. De consequentie blijft dat we dan uitgaan buiten de legerplaats. Wel nu, wat we dan zien is dat in deze 3,5 jaar Israël of gelovigen uit Israël zullen vluchten het land uit ten laatste in de helft van die 70ste week. Op het moment dat die twee getuigen inderdaad gedood worden. En de eerstvolgende gelegenheid waarop men weer het land kan uitvluchten is weer precies 3,5 jaar later. Want 3,5 jaar later, en dat heb ik vorige keer verteld dacht ik, vindt plaats de bekering van Israël of dat wat er van over is. Na 3,5 jaar verdrukking in Jeruzalem. Zij zullen dan de naam des Heren aanroepen in overeenstemming met Joël 2. En dan zal de Heer te dien dagen zijn voeten zetten op de Olijfberg. Die zal scheuren. En dan zullen de gelovigen uit Jeruzalem kunnen vluchten het land uit. Eerst door de Olijfberg, door de kloof zal ik maar zeggen. Door de vallei mijner bergen. En uiteindelijk door de sik, door de kloof van Petra, om te schuilen in de rots. Want de Heer gaat voorbij. En dat is het verhaal. Ik hoop dat u voldoende kennis hebt van het Oude Testament en van de geschiedenis om te zien dat ik nou een heleboel geschiedenissen tegelijk aanhaal. Dat het principe overal voorkomt. Dus, in het midden van die 70ste week, in het midden der jaren, zal ik dan maar zeggen, begint dan deze grote verdrukking en dan zullen de gelovigen uit Jeruzalem vluchten. En dan staat er in Matteüs 24,
In vers 21, want als dan zal grote verdrukking zijn, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Nu is het zo dat we vorige keer al gezien hebben, naar aanleiding van Daniël 9, dat die grote verdrukking nooit langer kan duren dan deze 3,5 jaar. Die tweede helft van de 70ste week van Daniël. Want aan het eind van de 70ste en daarom aan het eind van alle 70 weken zou een eeuwige gerechtigheid over Jeruzalem aangebracht worden, zouden de zonden verzegeld zijn en zou de heiligheid der heiligheden gezalfd worden. Dat was in Daniël 9 immers, vers 24, kortom, dan begint het Messiaanse Rijk over het volk van Daniël en over de stad van Daniël. Dus over het Jodendom, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen dat de verdrukking nooit langer meer kan duren dan 3,5 jaar, want het is 3,5 jaar tot dat moment waarop dat rijk, het koninkrijk van de Messias over Israël gevestigd zou moeten worden. Dus 3,5 jaar van verdrukking. En dat is wat ook elders in Daniël, zowel als in Openbaring, gezegd wordt. Want die tijd wordt niet alleen genoemd 3,5 jaar, maar 3,5 tijden, namelijk één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Of ook wel 42 maanden. Of ook wel 1260 dagen. En dat is allemaal volstrekt hetzelfde, want in de profetieën, volgens de profetieën gaat het om jaren met een lengte van 12 maanden van 30 dagen elk. En 3,5 jaar is dan precies 42 maanden van 30 dagen. Dat wil zeggen, dat zijn 1260 dagen. Dat klopt allemaal precies. Dus als je de eerste dag weet van die tweede 3,5 jaar, weet je de laatste ook. Men weet het, men kan het weten. Dat men niet wil weten, dat is een ander verhaal, maar daar ben ik niet verantwoordelijk voor, zeg ik altijd maar. Hè? Maar de tijdstippen worden wel degelijk van tevoren aangekondigd. Maar nu is het zo dat we hier in Matteüs 13 lezen dat er een grote verdrukking zal komen, hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld. Want het blijft zo dat ook in het Oude Testament de verdrukking die over Israël zou komen in verband gebracht wordt met de wereld. Dat wil zeggen, verdrukking zou niet alleen komen over Israël, maar over al de volkeren. Een verdrukking over de gehele aarde. Over de gehele wereld. En dat, vandaar ook hier die uitspraak, zo hoedanig niet is geweest van het begin der wereld. Tot nu toe en ook niet zijn zal, want de verdrukking komt over alle volken. Maar nou staat er in vers 22... En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar om der uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. Nou, deze uitspraak hier, die mag geen enkel probleem meer opleveren, feitelijk. Want wat we namelijk allang weten inmiddels, is dat de verdrukking van Israël, voor Israël, niet langer duurt dan 3,5 jaar. En dat de verdrukking over de volkeren maximaal slechts 36,5 jaar kan duren. Ik heb vorige keer al even aangehaald dat namelijk op die 70ste week nog een periode volgt van 33 jaar tot aan het begin van de 1000 jaren. Ik heb ook al even heel voorzichtig gezegd dan waar ik die 33 dan precies vandaan haal. Maar goed, het belangrijkste is dat u vasthoudt dat daar een periode tussen zit. Dat is makkelijk genoeg, want wij weten allemaal, tenminste dat hoort iedereen te weten, dat bij de wederkomst van Christus op de Olijfberg Jeruzalem verwoest wordt. En dat dus op dat moment van Jeruzalem niet de wet uitgaat. Dat wil zeggen, dat op dat moment er helemaal geen Joodse staat is. Omdat die leeg is. En dat de volkeren nog steeds vijandig staan tegenop ten opzichte van Christus. Die hebben zich echt nog niet aan hem onderworpen. Dat gebeurt ook niet zomaar op één dag. Want er zijn heel wat volkeren die successievelijk zo geoordeeld zullen worden, waar allemaal profetieën over gaan. Denk aan Egypte, Edom wordt apart genoemd, Babel wordt natuurlijk helemaal apart genoemd. Maar dan heb je nog Moab en Ammon en hele rijen. Van volkeren, landen die geoordeeld of onderworpen zullen worden via oorlog inderdaad. Aan de ene kant, maar aan de andere kant ook via de prediking van de boodschap van het koninkrijk van Christus. Hè? Het evangelie van het koninkrijk wat immers gepredikt zal worden aan alle volken totdat het einde zal komen. Wel nu, dat koninkrijk wordt gepredikt tot aan de 1000 jaren. Omdat
juist de volkeren dan nog niet aan Christus zijn onderworpen. Bovendien, de boodschap van dat koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk, zou gepredikt worden door Israël zelf, het volk Israël, door in ieder geval 144.000 verzegelden, 12.000 uit elke stam van Israël. En dat kan dus pas gebeuren na de bekering van Israël. Als Israël niet zelf bekeerd is, kan ze onmogelijk het evangelie prediken. Dat is toch makkelijk, hè? Dus wacht tot de bekering van Israël. Israël komt in de verdrukking tot bekering, in die 3,5 jaar. Daarna kan Israël pas het evangelie gaan prediken aan de volkeren. Dus er zit een periode van tijd. Nou, nu is het zo dat de verdrukking die over de wereld komt, dus maximaal kan duren, deze 3,5 jaar die over Israël komt, plus de 33 jaar die daarop nog volgen tot aan de 1000 jaren. Nou, en als we dat dan al weten, dan lezen we weer Matteüs 24, vers 22. Er staat, zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar om der uitverkorene wil, of ter wille van, of beter nog, ten behoeve van de uitverkorenen, worden die dagen verkort, of zullen die dagen verkort werden. Nou, heel gemakkelijk. Want de verdrukking begint in het midden van de 70ste week van Daniël. Het duurt in ieder geval voorbij het eind van de 70ste week van Daniël. Omdat het komt over alle volkeren. Maar voor Israël, voor de uitverkorenen immers, wordt het bekort of verkort tot slechts 3,5 jaar. Nou, dat moet zo zonder meer duidelijk zijn. Het is een heel eenvoudige gedachte. Want in Daniël 9 stond, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En ik heb er vorige keer ook zo'n nadruk op gelegd. Er staat dat dat alleen maar een tijdrekening is voor Israël. En die 70 weken zijn afgelopen aan het eind van de 70ste week, uiteraard. Hè? Dat is makkelijk genoeg. En dat betekent dus dat de verdrukking voor Israël 1260 dagen duurt. Maar dat daarna nog steeds de verdrukking doorgaat. Dat betekent meestal zo, hier in het midden van de week begint de verdrukking. En die duurt voor Israël dan 3,5 jaar. Maar daarna gaat de verdrukking door. Want waartoe dient die verdrukking feitelijk? Om de volkeren tot gehoorzaamheid te dwingen. Want hij zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede. En het ijzer, zegt Daniël, dat is dat wat alles vermaalt en verbreekt. Dat is ijzer.
Dus het zijn degenen die de gemeente verworven. Die niet bij de...
Ja, we praten nu over mensen die leven na de opname van de gemeente, uiteraard. Daar hebben we het over, ja.
Maar die volken, hè, de niet-Joden.
Ja.
Dat zijn dan deze, die het niet erna willen nemen van opname.
Het kan zijn dat ze helemaal niks weten. Dat ze nooit ergens van gehoord hebben.
Maar die dan wel wat weten. En niet gekomen zijn.
Dat is altijd de vraag die gesteld wordt, om begrijpelijke reden. Hoe zit het nou met die mensen die nu de boodschap horen, het niet geloven en de opname van de gemeente dus niet meemaken? Dat wil zeggen, ze hebben er geen deel aan en ze leven straks in die toekomende bedeling. En hoe dan? Hoe dan? Nou, naar de mens geredeneerd, dus puur theoretisch gesproken, moet ik dan zeggen dat hen ongetwijfeld het evangelie verkondigd zal worden alsnog. Met een wat andere consequentie, want in de hemel kunnen ze sowieso niet komen, omdat dat dan niet meer gepredikt wordt. Dat is allemaal, heeft allemaal te maken met de aarde. Het duizendjarig rijk eerst en daarna de nieuwe aarde die daarop volgt uiteraard, de nieuwe schepping. Maar de andere kant van de geschiedenis is dat de Bijbel vol is van gebeurtenissen waarbij mensen opgeroepen werden de Heer te gehoorzamen, op wat voor wijze en op wat voor omstandigheid dan ook, en dat op een gegeven moment de tijd om was. Dat wil zeggen dat God zegt, en nou is het genoeg. Dat lezen we bijvoorbeeld van Farao. Bij de uittocht van de kinderen Israëls uit Egypte immers. Hè. Er was een keer of vijf, geloof ik, of zeven, dat weet ik niet precies, vijf.
Nou, een keer of vijf dat farao zijn hart verhardde. Dat wil zeggen, hij deed toch niet. En daarna staat er steeds, de Heere verhardde zijn hart. Want de Heer zegt, nou is je kans voorbij. En datzelfde geldt bijvoorbeeld in die 70ste week. Wie in het midden van de week nog niet uitgaat naar de woestijn, die zit vast. Die hoeft niet meer weg te gaan. Die kan namelijk niet meer weg. De Heer heeft een termijn gesteld. Hij zegt, nou is het nog, nou komt die verdrukking. 3,5 jaar. En wat zegt de Heer? Want dan ben ik even een paar versen verder. Ben ik het volgende vers zelfs. Van Matthäus 24. Daar staat in vers 23. Als dan zo iemand tot de lieden zal zeggen, ziet, hier is de Christus of daar, geloof het niet. Want zegt hij, er zullen valse Christussen opstaan, valse profeten, zullen grote tekenen en wonderheden doen. Dat is precies wat volgens boek Openbaring gebeurt in die laatste periode van 3,5 jaar immers. En dan staat er, zie, ik heb het u voorzegd. En dan vers 26, zo zij dan tot u zullen zeggen, daar komt de consequentie, zo zij dan tot u zullen zeggen, ziet, hij is in de woestijn, waarom zouden ze dat nou zeggen? Hè? Ja, want ze weten wel, ze zeggen, ziet, hij is in de woestijn, niet zomaar in een woestijn, in de woestijn waar 3,5 jaar lang over gesproken is. Nou komen ze erachter, nou zeggen ze, hij is in de woestijn. Ja, wie dat zegt, de vrienden of de vijanden, dat weet ik niet. Ik denk de vijanden. Maar er wordt gezegd, wanneer ze zullen zeggen tot u, ziet, hij is in de woestijn, wat staat er dan? Nee, dat staat er niet. Dat staat gaat niet uit. Ja, daar gaat het nou juist om, hè. Er staat, wanneer ze zullen zeggen, ziet, hij is in de woestijn, gaat niet uit. En dan blijf je toch met dat gevoel zitten, hoezo? Waarom staat er niet gewoon, daar is hij niet? Nou, zal ik u dat vertellen? Omdat de kans groot is dat hij daar wel is. Misschien dan niet lichamelijk, maar dat sluit ik helemaal niet uit. Maar in ieder geval, daar doet hij zijn werk. Want daar zijn die gelovigen, in die woestijn. Maar de Heer had gezegd, je moet uitgaan buiten de legerplaats. Het was 3,5 jaar in de legerplaats gepredikt, in Jeruzalem. Ja, want die legerplaats is in eerste instantie Jeruzalem. Ook volgens Hebreeën 13, hoor, waar de apostel Paulus dat zegt. Hè? 3,5 jaar lang was gepredikt, gaat uit. En de Heer had gezegd, wanneer je die gruwel der verwoesting zit, dan moet je, dat is het laatste. Dan heb je geen seconde te verliezen. En nou is het nog een paar dagen later, en nou komt iemand zeggen, hij is in de woestijn. En nou wordt er gezegd, gaat niet uit. Weet je waarom niet? Omdat ze er niet uit kunnen komen. Omdat die mogelijkheid niet meer gegeven wordt. Omdat de deur dicht zit, omdat de tijd voorbij is. De Heer heeft langmoedigheid gehad over hen, niet willende dat enige verloren gaan, zal ik dan maar zeggen, met de apostel Petrus. En heeft een datum gesteld, en zegt, de datum is voorbij. En een van die data is die van de opname van de gemeente. En daarna is het voorbij. En de volgende datum is 3,5 jaar later, bij die oprichting van de gruwel der verwoesting. En als dat voorbij is, dan zegt de Heer, nee, gaat niet uit, dat kan niet meer, je bent te laat. Blijkbaar is het namelijk zo dat de grenzen gewoon dicht gaan. Want waarom zouden ze anders zo'n haast moeten maken om te vluchten? Niet alleen worden die drie getuigen gedood, niet alleen wordt het afgodsbeeld opgericht, niet alleen worden de Israëlieten, de Joden dus feitelijk, gedwongen om zich te buigen voor dat beeld, maar bovendien gaan de grenzen dicht. Ja, dat is niks bijzonders tegenwoordig, hoor.
Daarom staat er misschien, die het leest,
die... Ja, ja. Letterlijk, het wordt aangegeven, vele malen in het Oude Testament, en in ieder geval ook in Daniël. Hè? Dus het punt is, nu als de datum voorbij is, is het gebeurd. En men kan weten, want er wordt hen gepredikt, in ieder geval dan. En dan staat er dus, wanneer ze zullen zeggen, hij is in de woestijn, dan staat er, gaat niet uit. Eenvoudig omdat die mogelijkheid er niet is, het zal waarschijnlijk de dood en gevolgen hebben. Want dit moet je als een advies beschouwen aan gelovigen. Dit wordt in principe tot gelovigen gezegd. Dus het wordt aan gelovigen gezegd, tot de gelovigen wordt gezegd, gaat niet uit, want dat kan niet. Dan had je eerder moeten wezen. Nou ben je niet uitgegaan, waarschijnlijk vanwege ongeloof, Maar nou zit je erin en nou blijf je erin. 3,5 jaar lang in die verdrukking. Waar wachten ze dan op? Nou, dan wachten ze. Ze zullen het beste wat ze kunnen doen is het evangelie prediken. In de hoop dat uiteindelijk ze de Heer zullen aanroepen. En dat is ook wat zal gebeuren na 3,5 jaar. En pas dan zullen ze kunnen vluchten. Maar dan is het door de gescheurde olijfberg. 3,5 jaar later. Zie je, dan kan het alsnog. Alleen hun straf is, zou ik willen zeggen, ze moeten die verdrukking door. En alle consequenties van die. En natuurlijk, dan zegt de schrift ook, hij zal u bewaren in de uren der verdrukking. Dat is ook zo, hoor. Jazeker, alleen niet in de hemel. Het wil ook niet zeggen dat ze dan alsnog naar de hemel gaan of zo. Of een verlaten soort opname plaatsvindt ergens in die 70ste week. Dat zijn allemaal van die rare gedachten. Nee, de Heer zal hen op de een of andere wijze bewaren of beschermen of wat iets meer zei. Maar hij zegt, gaat niet uit. Dat wil hij in ieder geval niet meer hebben. Dan hadden ze eerder moeten wezen. Dus ziet hij ze in de woestijn, gaat niet uit. En het suggereert dus dat hij daar wel is. En dan staat er, ziet hij ze in de binnenkameren. En dan staat er, gelooft het niet. Nee, daar is hij niet. Want in Jeruzalem is hij niet. Nee, ook niet in de binnenkamer in Jeruzalem. Hij houdt zich niet verborgen. Hij houdt zich wel verborgen, maar niet in Jeruzalem. Begrijpt u wel? Maar eventueel wel in Petra. Daar kan ik nou niet op ingaan, want anders dan moet ik dat allemaal weer uitleggen. Hoe dat komt, want dat is erg ingewikkeld. Maar inderdaad zijn er aanwijzingen dat de Heer, voordat hij verschijnt op de Olijfberg, ook al elders verschijnt. Want wat is er nou voor geks aan om te zeggen dat de Heer zich eerst vertoont aan de gemeente in de lucht? Dat hij daarna zich vertoont aan de gelovigen die op zijn oproep gevlucht zijn naar Petra in de rots zelf, die een beeld is, notabene van de Heer zelf. En dat hij daarna ook te dien dagen zal staan op de Olijfberg. Dat hij daarna weer gaat naar Petra. Dat hij vervolgens uit Petra via Bosra van Edom komt naar Jeruzalem. En ongetwijfeld dwars door de Jordaan heen. De geschiedenis zal ze best wel weer herhalen. Enzovoorts. Want de wederkomst van Christus vindt plaats. Dat is de wederkomst van Christus. Dat is zijn parousia. En dan verschijnt hij precies op dezelfde wijze zoals hij verscheen na zijn opstanding aan het eind van zijn eerste komst. Dan was hij hier, dan was hij daar. Niemand zag hem komen, niemand zag hem gaan, maar hij was daar waar hij dat zelf nodig oordeelde. En dat zal dan precies hetzelfde zijn. Hij is eerst in de lucht, daarna in de woestijn en daarna in Jeruzalem of op de Olijfberg feitelijk, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er zijn veel meer details uiteraard, maar goed, dat onttrekt zich aan Matteüs 24, want hier in Matteüs 24 vinden we slechts de opsomming van de gebeurtenissen achtereenvolgens. Dus wat hij nou moet vasthouden is dat die verdrukking komt over de hele wereld, maar verkort wordt alleen in verband met de uitverkorenen. En eventueel kun je dat nog verder trekken, want ik maak me sterk dat als in de loop van die jaren een ander volk zich bekeert tot de Here, ik weet niet of dat gebeurt, maar stel dat een ander volk zich bekeert tot de Here, dan geloof ik zeker dat voor hun dan ook de verdrukking is afgelopen. Want hoe dan ook, uitverkorenen zijn gelovigen.
En die komen tussen die tijd in van 3 en 3 jaar.
En die leven daar in die dag. Het punt is, zal ik u precies vertellen, dat aan het begin van deze periode, van de totale 40 jaar dus, er geen enkele gelovige is op aarde. Dat wil zeggen, de gemeente wordt opgenomen. Daarna zet de Heer die 2 getuigen op aarde, die vervolgens hun werk doen en het leidt ertoe uiteindelijk dat er een schare is die niemand tellen kan, staat er, die inderdaad de 1000 jaren ingaan. Want het punt is dat men in die 40 jaar of tot geloof komt of uitgeroeid wordt. Zodat die 40 jaar beginnen met geen enkele gelovige op aarde en ze eindigen met geen enkele ongelovige op aarde. En dan is het koninkrijk definitief gevestigd. Dan moet ik nog 1 ding doen. Nog steeds op die vraag ingaan. Ik heb die broeder de hele avond in spanning gehouden. Over Elia en Mozes die als 2 getuigen optreden. Het punt is dat van hen gezegd wordt dat zij in ieder geval, wanneer zij gedood worden in het midden van die 70ste week, na hun 3,5-jarige dienst, zullen opstaan. En zij zullen ten hemel varen. En dat heeft tot vraag aanleiding gegeven. Een heel goede vraag overigens. Hoe dat nou kan, want normaal gesproken komt niemand in de hemel, behalve dan de gelovigen uit deze tegenwoordige gemeente der bedeling der genade, de leden van de gemeente. En Mozes en Elia kunnen toch niet beschouwd worden als behorend tot de gemeente. En dat is inderdaad terecht. Maar bij Mozes en Elia doet zich een bijzonder verschijnsel voor. Dat is namelijk in de eerste plaats dat Elia vroeger al ten hemel voer, zodat duidelijk moet zijn dat het in ieder geval al gaat om een uitzonderingssituatie. Ja, ik had het op willen zoeken ook nog, maar daar heb ik nou de tijd niet meer voor. Dat is in 2 Koningen 2, waar staat dat Elia ten hemel voer. Dat was niet in een lichte wolkenwagen, maar dat was met een vurige paard en wagen. Hè? Ja, en dus dat is een uitzondering. En van Mozes wordt gezegd dat hij begraven werd. Dat staat in, dat heb ik ook nog even gauw opgezocht, in Deuteronomium 34. En dan staat er uitdrukkelijk bij dat zijn graf niet is gevonden tot de huidige dag. Maar het is de apostel Judas die in zijn brief gewoon zegt dat Michael gevochten heeft tegen Satan zelf, de aartsengel Michael gevochten heeft tegen Satan zelf, om het bezit van het lichaam van Mozes. En waar zou de Heer nou het lichaam van Mozes voor nodig hebben? Nou, ongetwijfeld om hem ten hemel te doen varen. Ja, wij zouden zeggen, kan de Heer het daar niet anders? Maar we moeten zeggen, de Heer doet dat nou eenmaal altijd zo. Als zij straks de gemeente opneemt, dan heb ik altijd het idee van, heeft hij onze oude lichamen helemaal niet nodig? Bovendien, de meeste van die lichamen bestaan ook niet meer. Dus heeft ze niet nodig. Maar het blijft zo, dat voor zover er nog wel lichamen zijn van gelovigen die ontslapen zijn, worden die wel degelijk opgewekt en veranderd. Voor zover ze er waren, neemt de Heer ze in zijn bezit en hij verandert ze. Dat is precies wat ook gebeurt met degene die levend overblijven tot aan de opname van de gemeente. Want er staat, wij zullen veranderd worden. Het is niet zo dat wij door onze lichamen hier dood achterblijven, dat onze geest of iets dergelijks naar de hemel vaart. Nee, dat lichaam wordt veranderd en vaart in de hemel. Net zo goed als het lichaam van de Heer Jezus wat ooit aan het kruis hing en daarna in het graf lag, dat is ten hemel gevaren. En dan zegt, waarschijnlijk zegt Grititula dat dat niet kan, omdat hij daar niet kan leven, vermoedelijk, hè. Maar dat kan dus blijkbaar wel goed. Daar kun je aan de schepper wel toevertrouwen, daar heb ik ook helemaal geen problemen mee. Maar het punt is dat God dus lichamen die er zijn, meeneemt, als iemand naar de hemel gaat. En dat is dus blijkbaar ook van toepassing op Mozes. Want er is kennelijk gevochten om zijn lichaam en zijn graf is ook niet gevonden. Dat betekent, zijn lichaam is er niet meer. God heeft hem opgenomen, net als later Elia. Met dit verschil dat Elia niet eerst stierf en Mozes wel. Dat is het enige verschil tussen die beiden. En dan gaat het verhaal verder, dat die beiden, Mozes en Elia, samen gezien werden op de berg der verheerlijking. Ja, niet dood uiteraard, maar levend. Dus ze zijn levend en ze leven blijkbaar in de hemel. Een hele merkwaardige situatie. En daarna is het dan zo dat ze weer verschijnen nadat de gemeente is opgenomen. Want dan verschijnen zij op aarde en zullen alsnog gedood worden. En nou wordt het helemaal interessant, want dat betekent dat zij leven inderdaad na de opstanding van Christus. En dat betekent dat ze als gelovigen inderdaad hetzelfde leven hebben ontvangen als wij. Het leven van de opgewekte Christus. En in die hoedanigheid zijn ze dus net als wij eigenlijk, dat ze nieuw leven hebben ontvangen en dat ze iets met de hemel te maken hebben en vanuit de hemel verschijnen ze dan op aarde. En nu is het zo dat de Bijbel wat onduidelijk is over wat er gebeurt met degenen die sterven na de opname van de gemeente. Wat wel duidelijk is, is dat de ongelovigen die sterven na de opname van de gemeente, net als al die andere ongelovigen in voorgaande eeuwen, naar het dodenrijk gaan. Dat is geen punt. En die worden opgewekt op de jongste dag. Maar het principe blijft dat de gelovigen van de tegenwoordige bedeling erfenis hebben, nu reeds feitelijk, in de hemel. We hebben een burgerschap, een burgerschap, een wandel staat er dan, een burgerschap in de hemel. En wij zijn nu reeds geplaatst in Christus in de hemel. We hebben een hemelsleven, omdat wij nieuw leven, omdat we tot geloof zijn gekomen na de opstanding van Christus. Daardoor hebben we deel gekregen aan zijn opstandingsleven. Dat had Abraham niet. Dat kon niet, want er was geen opstandingsleven. En Abraham was dus wel een gelovige, maar Abraham is nooit wedergeboren tot op heden. Hij heeft nooit nieuw leven ontvangen. Er was nog geen nieuw leven. En toen, als in de Bijbel verteld wordt over het dodenrijk, dan blijkt een bepaald deel van het dodenrijk genoemd te worden, zelfs de schoot Abrahams. Hetgeen dus wel degelijk wil zeggen dat Abraham in het dodenrijk is. En hij wacht op de stad die fundament heeft op de jongste dag. Maar wij leven en geloven na de opstanding van Christus. Daarom zijn wij eerstelingen. Dat was Abraham niet. Wij zijn eerstelingen. Dit volk van God, de gemeente, zijn dan ook eerstelingen in tegenstelling tot het andere volk van God, Israël. Dat is geen eersteling. Zij waren eerste, maar worden tweede. Of laatste. En vele laatsten, dat zijn wij, zullen de eerste zijn. Wij zijn dus eerstelingen met een hemelse bestemming. Maar het is zo dat Mozes en Elia dus leven en zelfs op aarde leven en werken na de opstanding van Christus. Dat betekent dat ze inderdaad leven met eeuwig leven. Waaruit volgt, want, laat ik het anders zeggen. Waaruit volgt dat ze in ieder geval weer leven zullen in de 1000 jaren. En dat is heel merkwaardig, maar dat vloeit namelijk voort uit het feit dat degene die leven in deze totale periode van de toekomst des Heren, en die het martelaarschap sterven, zal ik maar zeggen, die gedood worden om der gerechtigheid wil, vanwege hun getuigenis van Jezus, dat die gelovigen opgewekt zullen worden bij de aanvang van de 1000 jaren. En die gaat zullen met hem heersen in de 1000 jaren. En in ieder geval is het zo dat Mozes en Elia sterven zullen vanwege hun getuigenis in precies dezelfde periode. En dus moeten we zeggen, zullen ze met hem heersen de 1000 jaar. Dat in ieder geval. Maar hoe dat zit met hun positie in de hemel, dat blijft natuurlijk een moeilijke zaak. Omdat in feite hun positie die ze nu hebben in de hemel, blijkbaar, dat niet hun eeuwigheidspositie is, maar dat het een onderbreking is van hun aardse leven, of van hun aardse leven. Want ze hebben hun loopbaan op aarde nog niet voleindigd. Dat wil zeggen, er volgt nog wat op. En daarom kan ik verder ook geen consequenties aan die positie van Mozes en Elia verbinden. Want je zou namelijk kunnen veronderstellen dat ze, omdat ze in de hemel zijn, dan deel hebben aan het lichaam van Christus, aan de gemeente. Maar dat lijkt mij wat erg onwaarschijnlijk, omdat ze juist met de gemeente helemaal niks van doen hebben. Ze waren op aarde voor de gemeente en ze verschijnen weer op aarde na de loopbaan van de gemeente. Dus ze gaan er in feite omheen. Nou, meer kan ik daar in de gauwigheid ook niet van bedenken. Want het was een vraag waar ik nog nooit bij stilgestaan had.
Dus dat is ook dan, dat betekent ook dan zo, als hun boven de Lia, de belofte, en dan wordt er gesproken over het dodenrijk, ja?
Ja.
En al die anderen, als David, de andere profeten,
ja?
Ja? Die komen dan aan de beurt wanneer de 1000 jaar Tweede Rijk aanbreekt.
Nee, die komen aan de beurt als de 1000 jaren voorbij zijn. Alleen Mozes en Elia aan het begin van de 1000 jaren.
Ja, ja.
Op grond van hun dienst, zal ik maar zeggen. Ja. Er komt nog bij dat Mozes en Elia beiden een dienst hebben verricht die moest leiden tot in het bezit van de erfenis. Mozes bracht Israël tot het land, maar hij kwam er niet in. Elia was hetzelfde, die moest leiden. Die was de man die altijd vervolgd werd, die altijd moest vluchten. En de overwinning was niet bij hem, maar was pas bij Elisa. Elisa was de man die gewoon thuis zat en de mensen kwamen naar hem toe. En in glorie en heerlijkheid, zal ik maar zeggen, genaste je hen en hij deed zus en hij deed zo. Heel anders dan Elia die altijd maar moest vluchten enzovoorts. Dus Mozes en Elia, beide zijn de mensen die van alles verdragen hebben en de belofte niet ontvangen hebben, zal ik maar zeggen. Maar ze hebben het van verre gezien en aanschouwd. En het lijkt me dan heel voor de hand liggend dat juist deze twee een toekomst hebben straks in de duizend jaren en toch wel degelijk dus in het koninkrijk. En vooral in verband met Mozes is dat niet zo'n gekke gedachte. Hij heeft ze ernaartoe geleid en hij zal ook inderdaad in het land komen wanneer ze het definitief in hun bezit zullen nemen. Maar goed, het blijft zo dat beide personen een uitzonderingspositie innemen en hebben het nog niet eens gehad over Henoch. Nou, daar moeten we het maar bij laten.